Goedenavond gemeente, namens de kerkraad, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook alle gasten in ons midden heten we vanavond van harte welkom. Dominee van der Hoorn uit Otgensplaats zal vanavond het woord van God bedienen. Dan nog een geboortebericht dat we vanmorgen zijn vergeten te vermelden. Op zaterdag 24 mei is bij Nicolas en Jessica Verloopma niet een zoon geboren. Ze gaven hem de namen Mattea Selfinus Petar. Mattea is het broertje van Ivanja. Dan wat de collecte betreft. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie en in het bijzonder voor Moldavië. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén collectebus bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in juni bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet. We zingen nu als voorzang Psalm 125, vers 1 en vers 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in deze dienst denken we na over het ontstaan van de 12 stammen van Israël. Daarvan zingt Psalm 122, vers 2. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, waar elk zich buigt. Onderwerpen aan de gunst en de goedheid van God, dat zal ook in deze preek terugkomen. Verder bidden we met deze psalm natuurlijk ook voor Israël. In de enorme geopolitieke spanningen die op dit moment er zijn. En nog steeds geldt het. Wel moet het gaan, die u beminnen. Psalm 122, vers 2. We vanavond ook in verbondenheid met de kerk van alle plaats, alle tijden en alle plaatsen. Het ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloven. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we daarna uit Psalm 32, vers 6. Als je dit met je hart benijdt, dan geldt het wel voor wat we dan zingen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Wat er verder volgt in Psalm 32, vers 6 in antwoord op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald, tot in de hel, die op de derde dag opgestaan is uit de doden, die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een leven tot in eeuwigheid. Amen. voordat we de Bijbel gaan openen en daaruit gaan lezen, willen we eerst de Heere God bidden om de verlichtende werking met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen woont. Als de hemelen der hemelen u niet kunnen bevatten volgens Salomo, hoeveel te minder kunnen wij, nietige mensen die wij zijn, u begrijpen. U hebt de hemel gemaakt, de aarde, de natuur in al zijn schoonheid. In deze tijd van het jaar zien we al uw werken. Hoe kleine bloempjes groot worden. Hoe vruchten groeien. En we aanbidden u in uw creativiteit. Hoe u alles hebt gemaakt. Waar wij van mogen genieten. Laat ons alles zien. Dat uw werken groot zijn. En u ondergrondelijk. Tegelijk bent u die grote en machtige God. Die de wereld in zijn hand houdt. Waarvan we hebben beneden dat u de Almachtige bent. En dat troost ons. Bijzonder in deze dag. Als we merken hoe de wereld de adem inhoudt. En ook wij de spanning voelen. Waar zal het heen gaan? Maar wij weten van een Almachtige God. En een Hemelse Vader. Die het alles in zijn hand houdt. En die niks ook uit de hand zal laten lopen en uit zijn handen zal laten knippen. Daar willen we u wel voor danken en om prijzen op deze dag. Heer, u hebt uit het hele mensdom een volk uitgekozen om te redden. Niemand vroeg naar u en vraagt naar u. En daarom zijn wij toch hier. Vanmiddag, vanavond. Omdat u vraagt naar ons. Dat u tot ons spreken wil. U ons opzoekt. Ja, al voor velen geldt dat u ons opzocht in onze doop. Dat u week in, week uit van ons met uw goedheid en met uw woorden en met uzelf omringt. En we bidden als we hier bij elkaar zijn. En we uit een gedeelte van uw woord zullen nadenken om de werking van uw Heilige Geest. We zijn hier toch op de plaats waar uw Heilige Geest zo vaak gewerkt heeft. En u hebt het toch ook beloofd dat als wij om die geest bidden, dat die ons zal worden gegeven. En daarom vragen wij het u met vertrouwen. Kom, ook vanavond, met uw geest in ons midden, zodat we weer warm worden. Aangeraakt, ons gekend weten, ons gezien weten door u, de levende God. Heer, we benijden ook eerlijk dat ook wij het niet verdienen. Ook wij zijn allen zondaren. Mensen die het steeds het opnieuw doen, het verkeerde, niet de liefde leven, zoals u van ons vraagt. Maar u hebt het ons gezegd, dat u het ook nooit om onzentwil doet. Maar doet om uzelfswil, om uw grote naamswil. Heer, daarom hebben we vrijmoedigheid, ook vanavond. En wachten we op u. Kom, en helpt u mij in het spreken van uw woorden. Helpt u ons in het luisteren naar uw woorden. Zegt u de organist en alle anderen die een taak hebben. Wees ook bij hen die thuis meekijken, meeluisteren. Wilt u ze ook daar gevangen nemen? Laten weten dat ze, ja, dat ze gezien zijn. Heer, dit bidden we alles. In de vergeving van onze zonden. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. We doen dat uit Genesis. Dan doen we uit hoofdstuk 29. Vers 31. Tot 30 vers 24. We zelf een prekenserie aan doen in mijn eigen gemeente. En vanmorgen ging het daar ook hierover. En ja, daarom ook vanavond hier in aan de orde. Niet een gebruikelijk gedeelte, denk ik. Maar ik hoop dat we nadien zullen ontdekken dat er genoeg in zit om ja, gesterkt en getroost door te raken. We gaan samen lezen hoofdstuk 29 vanaf vers 31. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Zij gaf hem de naam Ruben. Want zij zei, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. En ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. En zij gaf hem de naam Simeon, betekent gehoord. Nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon en ze zei, nu, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf men hem de naam Levi, iets met gerelateerd aan hechten betekent. Weer werd zij zwanger en baarde een zoon en ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda, God loven. Toen hield zij op met baren. Toen Rachel merkte dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob, geef mij kinderen en zo niet dan sterf ik. Toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en zei, neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? Daarop zei ze, zie, hier is mijn slavin Bilha, kom bij haar, zodat zij op mijn knieën zal baren en ook ik uit haar nageslacht zal krijgen. Begaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob kwam bij haar. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel, God heeft mij recht verschaft. Ook heeft hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Daarom gaf zij hem de naam Dan. En Bilha, Rachels slavin, werd opnieuw zwanger en baarde Jacob een tweede zoon. Toen zei Rachel, ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd en ik heb ook gewonnen. Daarom gaf zij hem de naam Naftali. Toen Lea merkte dat zij ophield met baren, nam zij haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jacob tot vrouw. En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. Toen zei Lea, het geluk is gekomen. En ze gaf hem de naam Gad. Vervolgens baarde Zilpa, de slavin van Lea, Jacob een tweede zoon. Toen zei Lea, wat ben ik gelukkig, want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En zij gaf hem de naam Aser. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en hij vond liefdesappels in het veld, die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei Lea, Rachel tegen Lea, geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. En ze zei tegen haar, is het niet genoeg dat je me mijn man afgenomen hebt? Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? Toen zei Rachel, daarvoor mag hij vannacht met jou slapen, in ruil voor de liefdesappels van je zoon. Toen Jacob 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei, je moet bij mij komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Daarom sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea. Ze werd zwanger en baarde Jacob een vijfde zoon. Toen zei Lea, God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En zij gaf hem de naam Issachar. Lea werd opnieuw zwanger. En zij baarde Jacob een zesde zoon. Lea zei toen, God heeft mij, ja, mij, een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man bij mij komen wonen, want ik heb hem 6 zonen gebaard. En ze gaf hem de naam Zebulon. Daarna baarde zij een dochter en gaf haar de naam Dina. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei zij, God heeft mijn schande weggenomen. En ze gaf hem de naam Jozef en zei, mogen de Heere mij nog een zoon geven. Dit is het woord van God. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en in je hart bewaart. De tekst voor de preek komt uit vers 8. Waar staat het eerste deel? Toen zei Rachel, ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd. Daar gaan we over nadenken. Onder het thema een ongewone strijd. Of toch niet? Met een vraagteken erachter. We gaan eerst samen zingen. Hoe God hen die bestreden worden ondersteunt en helpt met Psalm 9. De Heer zal zijn, 9 vers 9. De Heer zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Een hoog vertrek in drukkend lijden, een toevlucht in benauwde tijden. En getrapt wordt op de nek, dan moet je dat beeld van dat de koningen vroeger deden, dan, als ze verloren hadden, dan ging de overwinnaar als symbool zijn voet op de nek van de overwonnenen zetten. Nou, dan voel je hier aan wat die verdrukking, hoe hoog die gaat. Vers 10, vers 13 en ook vers 14 van Psalm 9. Gemeente van de Heer Jezus. We krijgen allemaal, denk ik wel, met enige regelmaat een geboortekaartje. Prachtig is dat. En vanuit christelijke hoek, dan staat er altijd meestal wel een verwijzing op naar God. God gaf ons een dochter. God gaf ons een zoon. Er staat ook de naam erbij. En als dat er niet op staat, dat geen verwijzing naar God erop staat, dan blijkt dat wel uit een gedichtje op een kaartje of uit de vormgeving van het kaartje. Verwondering en dankbaarheid. Dat kenmerkt en dat zet de toon op geboortekaartjes. Achter die wereld van geboortekaartjes, achter die ideale wereld van dat beeld dat je kinderen van God krijgt en voor hem opvoedt, dat jij dankbaar en verwonderd over bent, over een gewenst kind, gaat soms zomaar een andere wereld schuil. Vanmorgen hebben we gezien dat die wereld voor de Here ook niet verborgen is. En we gaan daarom letten vanmorgen onder het thema een ongewone strijd. Of toch niet, ik zei het al. We letten eerst op de aanleiding voor die ongewone strijd. Dan op het verloop van die strijd. Vervolgens op de troost eronder. Dus een ongewone strijd tussen Lea en Rachel om de liefde van hun man. Of toch niet een ongewone strijd. Dat is het thema. De aanleiding daarvoor. Het verloop ervan. De troost eronder. Ongewoon. Zo mag deze strijd wel heten. Twee vrouwen die om de liefde van een man vechten. Dat is op zich nog niet zo ongewoon. Dat kan nog steeds. Als twee jongens of twee meisjes verliefd zijn op dezelfde jongen. Dan kan het een gevecht zijn. Een proberen zijn om in de gunst te komen. Verkering te krijgen. Dan kan die vrouw kiezen of de jongen kiezen. Maar hier is het een ongewone strijd. Omdat ze niet meer van elkaar af kunnen. Ze zijn getrouwd. En ze willen eigenlijk allebei geliefd worden. Door dezelfde man. En dat gaat natuurlijk tegen het principe van de liefde. Andere liedjes zingen er immers van. Als je over de liefde zingt, dan is het: jij bent de enige voor mij. Zo is het ook bedoeld in de schepping. Eén man, één vrouw, die allebei zeggen: ja, jij bent het, helemaal. En hier in dit huwelijk kan dat niet. De reden dat de aanleiding voor die strijd die ontstaat binnen het huwelijk komt, dat hebben we niet genezen, maar dat weet u wellicht wel, komt door het bedrog van de schoonvader, Naban. Jacob, hij had het gezegd toen hij Rachel voor het eerst zag, was hij voor haar gevangen. En hij heeft 7 jaar voor haar gewerkt in overleg met haar schoonvader. En dan op het moment dat die bruiloft komt, en die eerste nacht, wordt de bruid binnengebracht. Dan heeft Jacob blijkbaar nog niks door. Het zal helemaal donker zijn geweest. Maar dan de volgende morgen, als de sluiers afgaan, zie, het was Lea. Rachel verwacht, maar Lea gekregen. Als hij dan naar Naban gaat en zegt: wat hebt u gedaan? Wist u toch wel dat ik Rachel wilde hebben? Waarom dan Lea? Dan zegt Naban: nou, dat was de gewoonte hier in het land. Dat eerst de oudste uitgehuwelijkd wordt en dan de jongste. Dat is de volgorde die we hier hanteren. En aangezien het huwelijk een openbare aangelegenheid was, was toen ook zo, er werd een groot feest gevierd, heel Haran kwam bij elkaar. Kon Naban ook niet onder die gewoonte uit. Ik ben wel geneigd eigenlijk om Naban gelijk te geven. Dat hij daarin niet verwijtbaar handelt. Alleen, waarom had hij dat niet van tevoren gezegd? Waarom heeft hij dat niet uitgelegd? Waarom heeft hij niet Jacob daarvan op de hoogte gebracht? Daarin is hij wel te verwijten. En dan wordt de bedrieger, Jacob, dus ook wel bedrogen door zijn aanstaande schoonvader, door zijn schoonvader Naban. Kom maar even een snelle les. Zo kan het dus ook gaan in de gemeente. Dat er bepaalde gewoontes zijn die niet verteld worden, die, en voor het buitenstaande zomaar vreemd zijn. Dat iemand binnenkomt en er helemaal niks van begrijpt. En dan net zoals Jacob gedesillusioneerd raakt. Als we hem niet uitleggen. Gewoontes en ongeschreven regels die ook hier in de gemeente gelden zijn natuurlijk prima. Maar als iemand vreemd binnenkomt, ja, dan moeten we ze uitleggen aan andere mensen. Zodat ze niet, ja, zoals hier bij Jacob, gedesillusioneerd raken. Want die ongeschreven regels, die zijn wel de reden ervoor dat Jacob 2 vrouwen krijgt. Dat Jacob trouwt niet alleen met Lea, maar dat hij daarna ook nog Rachel krijgt. En Jacob, hij trouwt dus met 2 zussen. En dit wordt zo'n ramp, dat kun je ook merken in het verhaal en de geschiedenis die we hebben gelezen. Want later in Leviticus 18 vers 18 is opgenomen dat je niet als man ook nog de zus van je vrouw als vrouw mag nemen. Dat is expliciet in de wet van Mozes later verboden. In Exodus 21 vers 10 is ook nog de regel gekomen dat als je met 2 vrouwen bent getrouwd en je houdt van de een meer dan van de ander, dat je in ieder geval niet het eten, kleren en ook de echtelijke gemeenschap onthouden mag aan de niet geliefde vrouw. Dus ook daar regelt de wet van Mozes eigenlijk de situatie die hier misgaat. Polygame huwelijken. We kunnen er heel veel van zeggen, maar in de Bijbel, als je ze allemaal een beetje op een rijtje zet, dan die brengen vaak ongeluk mee. Vaak worden ze gesloten omdat de ene vrouw onvruchtbaar is. En dan wordt de tweede vrouw erbij genomen. En ze komen ook heel veel voor bij koningen en machthebbers. Maar nogmaals, heel veel geluk brengen zulke huwelijken vaak niet. Het huwelijk, het is immers bedoeld om als man en als vrouw elkaar tot steun te zijn. Elkaar aan te vullen. Ik zei al, om in elkaar ook op te gaan. Jij bent de enige voor mij. Zo is het bedoeld. En als je daarvan afwijkt, zoals hier gebeurt, ja, dan moet je ook verwachten dat het niet goed gaat. Geen geluk brengt. En die 2 vrouwen, die willen toch graag een, ja, zo'n huwelijk dat een man zegt, ik ben er helemaal voor jou en jij voor mij. En ze zetten dan allerlei middelen in om dat gedaan te krijgen. Dat is die ongewone strijd waar we het over hebben. Laten we nu letten op dat verloop daarvan. Hoe gaat dat nou? Om de geschiedenis goed helder te krijgen en ook tot ons door te laten dringen, is het goed om te beseffen dat die 11 zonen van Jacob, die hier geboren worden, in een tijdsbestek geboren worden van 7 jaar. Jacob die heeft in de eerste 7 jaar, toen hij ging werken voor Rachel, geen gemeenschap met Rachel gehad, totdat het huwelijk. En daarna is hij pas getrouwd en heeft hij ook gemeenschap met haar gehad. En zo kreeg hij, daarna, als ze echt man en vrouw zijn geworden, dan na 7 jaar, daarvoor heeft hij zich zelfbeheersing moeten tonen. Hij heeft niet vooruitgegrepen op het huwelijk. 7 jaar heeft hij ervoor gewerkt. Daarna trouwt hij dus ook met Lea. En moet hij nog 7 jaar lang werken. Dan staat er in totaal is dat al 14 jaar, dan staat er in 30 vers 25 dat nadat Jozef geboren is, Jacob terug wil naar zijn vader en moeder. Dan zijn die 14 jaar van werken voorbij. Met andere woorden, in 7 jaar tijd krijgt Jacob 11 zonen. Zo zeggen de meeste commentaren dat ook. Die nemen dat zo ook over. Misschien is jullie opgevallen dat er eigenlijk geen dochters worden genoemd. En dan is vaak de vraag, hoe komt dat? Nou, de Bijbel besteedt inderdaad vaak alleen aandacht aan de mannelijke geslachtslijn in alle geslachtsregisters. En vrouwen worden wel genoemd op het moment dat er wat mee aan de hand is. Dat er een verhaal komt of iets dergelijks. Ook hier hebben we gelezen over Dina, de dochter van Jacob. Dan later zal die terugkomen in een verhaal over Dina en Sichem. Daarom wordt die ook hier al genoemd. Het zou kunnen dat Jacob en Lea, Rachel nog dochters ook hebben gekregen, maar om een aantal redenen die ik nu niet ga uitwerken, acht ik dat niet waarschijnlijk. En is dit het kinderaantal wat ze hebben gekregen? En of zonen, en dan had er nog eentje, Benjamin, 12 zonen en een dochter. Voor deze tijd 12 kinderen, 13 kinderen, ja, is uitzonderlijk. Vroeger kwam dat veel vaker voor. Grote gezinnen met veel kinderen. Vaak ook bevorderd door de gedachte dat God vruchtbaarheid geeft en ons oproept om kinderen te krijgen, om vruchtbaar te zijn. Dat je daar niet bewust op ingrijpen mag. Tegenwoordig zie je dat ook, die gedachte, veel minder. Gezinnen worden kleiner, zo is de tendens al langere tijd. Ik ga er niet helemaal op in, maar waar het nu mij om gaat is dat bij Jacob er ook zo'n grens is. 7 jaar worden er kind na kind geboren en dan houdt het eigenlijk op daarna. Dan weet je althans helemaal niks meer van. Oké, zegt iemand, ja, maar hier staat toch ook wel heel duidelijk dat Mea zwanger werd. Rachel zwanger werd, Bilha, Zilpa, dat God de baarmoeder opent en de baarmoeder sluit. God is het toch die kinderen geeft, zeker, helemaal waar. Dat is één perspectief vanuit dit verhaal, maar er loopt ook een ander perspectief doorheen. Een andere perspectief, dat menselijke overwegingen en handelingen ook ertoe doen. God geeft het leven, maar de manier waarop het gaat en welke overwegingen daarin gedaan worden, doen helemaal mee. Dat leer ik hieruit, uit deze geschiedenis. En het verloop van die strijd tussen Lea en Rachel, dat is ook wel duidelijk. Eerst is Rachel de geliefde vrouw van Jacob, ze glorieert daarbij, en Lea niet. En Lea wordt daarin, ja, waarschijnlijk ook, ja, gepest misschien door Rachel, of in ieder geval aan de kant gezet. Als je als oudste dochter trouwt en vervolgens je jongere dochter krijgt de meeste eer. Dat doet pijn. Heel veel pijn bij Lea. Maar gedurende de geschiedenis verschuift de aandacht. Dan is het niet meer Rachel die bovenop ligt, maar Lea. En hoe komt dat nou? God zegent haar met kinderen. 3, 4 kinderen worden geboren. En Lea, Rachel bedoel ik, Rachel, die voelt dat ze onvruchtbaar is en haar geluk verandert. En ze ligt soort onder. Ze bedenkt een list en ze geeft haar dienstmaagd aan slavin, Bilha, aan Jacob en zo. Ja, zo lijkt ze toch weer kracht te krijgen, weer boven te liggen. De tekst ook van de preek heb ik eruit genomen. Vers 8. Toen zei Rachel, ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd en ik heb ook gewonnen. Je hoort de triomf daarin. Rachel. Maar daarna, als ook Mea weer hetzelfde trucje als Rachel uitvoert en haar slavin ook aan Jacob geeft en haar aftroeft, dan voel je wel aan dat het geluk tijdelijk van aard is bij Rachel. Gelukkig, helemaal aan het einde, daar kom ik straks aan het eind van de preek nog op terug. Dan verandert er toch nog iets. Dan lijkt Mea Rachel ook op haar plek te zijn gekomen. En mag ze toch ook van God een zoon ontvangen. Verloop van de strijd. Het kenmerkt zich door jaloezie, verdrukking en triomf, zou je kunnen zeggen. Wat wel opvalt in die strijd over kinderen en over vruchtbaarheid, dat de vrouwen in controle zijn. Jacob, hij doet eigenlijk datgene wat zijn vrouwen willen. Hij zelf, Jacob, vervult een wat tragische rol, zou je zeggen. Jij moet maar doen wat zijn vrouwen regelen. En daarnaast, als het over de naamgeving gaat, lijken ook de vrouwen in de lead te zijn. Niet de mannen, maar Lea en Rachel. Zij geven hun kinderen namen. Wat een mes om het Bijbelse beeld tussen man en vrouw, die verhouding, en om daar naar te kijken. Heel vaak is het verwijt geweest, hè, dat de christelijke leer is dat de man alles bepaalt dat de vrouw dominant is. Dat de vrouw moet luisteren naar een man, onderdanig moet zijn. En dat de man, ik zeg maar even, de vrouw het aanrecht. En de man mag de dingen bepalen. Als je hier naar luistert, naar dit gedeelte, dan zie je een ander beeld. De vrouw heeft een eigen stem. Dat is niet alleen hier in het Oude Testament zo, maar ook Petrus in zijn Petrusbrief schrijft dat. Hij meet de man daar, hij roept de man daartoe op om rekening te houden met zijn vrouw. Ook in het kindertal wat gekregen wordt. Hij schrijft dan dat de man zijn vrouw eer moet geven. En eren betekent luisteren, een wens serieus nemen, in gesprek gaan, zeker. Niet zo wat de vrouw dan wil, moet dan ook gebeuren. Maar de man zoekt het gesprek met de vrouw. En de man wordt opgeroepen open te staan voor de gedachten en mening van de vrouw. Zo om samen te zoeken naar de weg in de gezinsvorming. En de overwegingen dat, dat de moeder, de vrouw, de moeder, de kinderen baat, draagt. En vaak ook in de opvoeding een grote rol inneemt. Dat dan de mannen die wensen en de overwegingen van de vrouw dan zeker ook serieus nemen. En luisteren daarna. Wat leer ik hiervan? Uit dit gedeelte. In combinatie met Petrus. Als je dan eens goed luistert naar de verschillende redenen die Rachel en Lea aanvoeren om kinderen te krijgen, dan merk je ook een bepaalde diversiteit daarin. En ik noem er een aantal zonder er heel uitgebreid op in te gaan. Waarom? Dan geeft het ook een beetje een beeld. Als je geen kinderen hebt, wat je dan ook allemaal mist. Het is niet alleen dat je geen nageslacht hebt, maar er zitten allerlei facetten in het krijgen van kinderen. Zo zie je bij Nea, die hoopt de liefde van haar man te winnen met een kind. Ruben is dat zo, zie je zoon, Simeon en Levi. Nu zal mijn man zich aan mij hechten, zo zegt Nea. Ze hoopt dat de kinderen ervoor zorgen dat haar man haar kiest en haar liefde bewijst. Dat is het eerste wat ik zie als reden. Tweede, Lea en Rachel, ze willen ook God ermee eren. Nu zal ik de Heeren over, Juda, God over. En Rachel aan het eind ook. En ze noemt daar de naam Yahweh, mogen de Heeren mij nog een zoon geven. Om zo in dat nageslacht daaraan bij te dragen dat die belofte van God gevuld wordt om een instrument te zijn in de handen van God. Gewillig is Rachel daar. Lea en Rachel, ze willen God eren met hun kinderen. Andere derde reden die ik zie, Lea en Rachel die willen erbij horen. Ze zullen ook zijn zoals de andere vrouwen. Hierom zullen de vrouwen mij gelukkig prijzen, zegt Lea. Vrouwen, ze zullen zeggen, je hebt een zoveel zonen gebaat, je doet helemaal mee, je hoort er helemaal bij. Rachel en met Naftali en Lea met Gad willen macht ermee uitoefenen. Laten zien dat zij sterker zijn, dat zij een aantal zonen hebben gebaat. Dat zij, zonen staat voor ook kracht, voor invloed. En als je meerdere zonen hebt, hoe meer je hebt, hoe meer invloed je zorgt dat je man heeft. En Lea die wil ook nog genieten van het kind. Aan het eind bij Zebulon proef je dat. Allemaal redenen die hier genoemd worden. Ik denk dat ze zomaar nog herkenbaar kunnen zijn. Je hoopt dat je door het krijgen van kinderen je man aan je bindt. Dat je dieper met elkaar verbonden raakt. Als man en vrouw. Of je hoopt, als je kinderen hebt, er veel meer bij te horen. Als het gesprek over de opvoeding gaat, op familiefeestje of andere feestjes, dat je dan ook mee kan praten. Of je hoopt dat je kinderen krijgt, zodat ze later ook ze je kunnen verzorgen. Dat je aandacht en liefde van ze terugkrijgt. Dat je eerst wat aan hen moet geven en later terugkrijgt. En zomaar facetten van die meedoen in het krijgen van kinderen. En toch blijft het overal boven staan. God opent de baarmoeder en sluit de baarmoeder. En al die menselijke overwegingen, redenen die Nea Rachel aanvoeren, die doen ook weer mee. Het zijn twee perspectieven, ik zei het al. Maar die allebei er mogen zijn. Ik zou dat vanavond ook als troostvol willen bestempelen. Ons worstelen, ons discussiëren, overwegen, ons zoeken, dat mag meedoen. En God is daarop betrokken. God kijkt daar niet van weg. Eén ding wat je ook ziet, wat anders is denk ik dan in deze tijd. Maria en Rachel was dat grote gezin gewenst. Ze wilden heel graag kinderen hebben om voor te bouwen. Onze tijd, de tijd waarin we lezen, is de geest anders. Het individualisme zet de toon. En daardoor de gewone mens in de wereld, die stelt het krijgen van kinderen uit. En ze willen het zoveel mogelijk ook beperken. En in de hand houden hoeveel kinderen het zijn. Dat wil zeggen, worstelen Nea en Rachel met om zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Tegenwoordig is de worsteling over het algemeen meer naar het uitstellen en beperken van het kinderaantal. Daar kunnen allerlei vragen rondom komen te liggen. Het zou ook kunnen zijn dat mensen hebben gehoord vroeger dat je niet gewenst was of niet. Het zou zomaar kunnen, dat gaat heel diep als je dat moet horen van je ouders. Maar dan leert dit gedeelte, ook dan, dat God door alle menselijke overwegingen en fouten heen leven geeft en leven onderhoudt. Al die 11 zonen, al die kromme redenen die ervoor zijn, waarom ze geboren worden, worden toch het volk van Israël, de stamhouders zelfs. En straks zullen al die namen, die herinneren aan die kromheid, prijken in het nieuwe Jeruzalem. Op de paren poorten. We hebben gelet op het verloop van de strijd. En we hebben gezien hoe allerlei menselijke overwegingen een plek krijgen. Dan de ene, dan de ander bovenaf. En eigenlijk, je voelt het wel aan, eigenlijk is er geen winnaar. Het was ook een ongewone strijd. Per definitie onmogelijk om eruit te komen. De een zijn voordeel werd het ander zijn nadeel. Letten we nu dan op de troost, want er ligt toch troost in die strijd. Letten we daar nu op. Want, ik zei al in het begin, de aanleiding voor dat huwelijk van twee vrouwen, dat was het bedrog van Naban. En toch is dat de manier waarop vervuld gaat worden wat God in dat nachtgezicht bij Bethel zei tegen Jacob: uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. Door middel van deze twee vrouwen en twee slavinnen straks erbij, 4 vrouwen, je hoort er ook nog die 4 windstreken in terug, wil God het nageslacht van Jacob talrijk maken. God, hij gaat niet meer met de selectie verder, zoals bij Abraham, bij Isaac. Maar hier, vanaf Jacob, gaat God met al de 12 zonen door. Dat is ook het doel en de reden waarom dit gedeelte hier staat. Genesis, het vertelt ons de wordingsgeschiedenis van het volk Israël. Het volk van God. Heel de wereld, toen ook, vroeg niet naar God, wilde niet naar God horen, keerde zich van God af. Maar God ging een volk stichten. Abraham roepen, Isaac. En vervolgens ook Jacob en zijn 12 zonen. Ging hij geven. Een nieuw volk. Door God gegenereerd. Om mee verder te gaan. En zo staat het er ook steeds. Heel vaak lees je in geslachtsregisters. Die gewon die. Of die verwekte die. Maar hier staat het anders. Nea ontving. Nee, die 12, dat staat dan hier in de HSV, Nea werd zwanger, Rachel werd zwanger. Maar in het Grieks zou je ook kunnen, of in het Hebreeuws zou je ook kunnen vertalen, zij ontving, zoals de Statenvertaling deed. Waarin soorten vrouwen ook passief zijn, ze kregen kinderen. De 12 stamvaders Ze werden door God gegeven om de basisstructuur te vormen van het volk van Israël, die de Christus zal voortbrengen. Dat die belofte van Jacob, aan Jacob gegeven, dat zijn geslacht nog talrijk zal zijn, uit zal breiden. Zo talrijk zal zijn als het stof van de aarde. Zoveel mensen wilde God scheppen, een volk van maken. Als je dan nu bedenkt dat er 8 miljard mensen zijn, kun je daarmee nadenken. Heeft God echt dit gewild? Nou ja, staat hier. Hij wil een volk zo talrijk als het stof van de aarde. God, hij is de Almachtige. En hij wil een verbondsvolk dat talrijk is. Dat straks de hemel en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bevolken zal. En die belofte van God aan Jacob verklaart ook dat in het Oude Testament altijd een hartstochtelijk verlangen naar meer kinderen aanwezig is, om onvruchtbaar te zijn. Om ook bij te dragen aan, ja, aan dat rijk waar God naartoe gaat, dat vrederijk. Maar niet alleen dat, maar ook omdat aan Jacob de belofte gegeven was, in uw nageslacht zullen al de volken van de aarde gezegend worden. Dus niet alleen om kinderen van God nu al voor te brengen, maar ook bij te dragen in de komst van die grote Messias die eenmaal komen zal. Dat was een motief dus voor de mensen in het Oude Testament om kinderen te krijgen. Voor het, ja, ten bate van het Koninkrijk van God. Dat dat komen zou. Dat zij met het krijgen van kinderen daaraan bij zouden dragen. En ook in het Nieuwe Testament is dat een blijvend principe. Paulus die schrijft in 1 Timotheüs 2 vers 15... dat een vrouw zalig wordt, gered wordt in het krijgen van kinderen, als ze die krijgt in een houding van geloof, liefde en heiliging. Je zou het ook opnieuw, hè, met andere woorden kunnen zeggen, als je als man en vrouw bijdraagt om kinderen voor God groot te brengen. En de vrouw heeft daar een speciale rol in. Ik zou willen zeggen, in die zin is het ook helemaal waar dat kinderen een zegen zijn. Zoals het Oude Testament daar ook over spreekt. Waarvan we mogen genieten en ook het goede van God in mogen zien. Er zijn natuurlijk heel veel vragen over. Wat kan deze geschiedenis dan ook troostvol zijn? Als je leven anders loopt dan je zou wensen. Als je naar alle 5 mensen die in deze geschiedenis een rol spelen nagaat, dan merk je dat ook. Jacob, die zich een vluchteling, als een vluchteling onrecht aangedaan voelt door Laban. Hij is bedrogen, maar waar moet hij heen? Vervolgens wordt hij ook nog eens als koopwaar behandeld door zijn vrouwen. Denk aan Bilha en Zilpa. Wat moeten die ondergaan? Voor hen wordt beslist en hun kinderen worden hun nog afgenomen. Vreselijk, toch? En Lea en Rachel, die ook op hun eigen momenten onrecht wordt aangedaan. Eerst maar eens Lea. Lea die worstelt om geliefd te zijn. En Lea, ze was een gelovige vrouw. Dat merk je direct als ze bij Ruben de naam moet geven. Komt het direct bij haar naar voren. Want zij zei, ik geef hem de naam Ruben, want zij zei, vers 32, de Heere, Yahweh, heeft mijn verdrukking gezien. Gelijk vermeld Nea, Yahweh. Hij heeft mijn verdrukking gezien. En ze hoopt dan hè, dat die man Jacob haar zal liefhebben. En dan bij die tweede, Simeon, God heeft gehoord. Opnieuw hoor je daarin hoe zij zich gezien en gekend en gehoord voelt door God. Dan Levi. Dan zie je geen verwijzing naar God. Ze hoopt dat nu Jacob zich aan haar zal hechten. En dan in het vierde. Dan pas, dat moet ook gezegd worden. Dan pas bij die vierde zoon klinkt de totale overgave van Lea door. Maar dit keer, Dit keer zal ik de Heere loven. Waarom zie je dat bij Nea zo traag gaan? Waarom duurt het zo lang voordat ze op die plek is? Nou, dat laat zien hoe diep de pijn gaat. De pijn van de vernedering. De pijn van het niet gezien en gekend en gehoord voelen door je man. Daarom duurt het zo lang voordat Nea zich daaraan over kan geven. In vers 15 zie je opnieuw die verbittering. Die bij Nea zo diep zit. Dan zegt ze, gaat het over de liefdesappel. Ruben, haar zoontje, wat ligt zo 3, 4. Is het veld ingegaan en die heeft daar bepaalde appels gevonden. Van die vruchten van de alruin. En die vruchten die worden geacht vruchtbaarheid te stimuleren. En als Ruben dan met die appels komt en ze aan Nea geeft. Dan moet een vertederend beeld zijn geweest, zo stel ik me dat voor. Dan komt Rachel erbij. En ze ziet die appels en ze weet haar onvruchtbaarheid en ze denkt, die appels kunnen mij misschien wel helpen. En ze vraagt ze aan Nea, mag ik ze hebben? Dan voel je wat Nea in hoe Nea antwoordt en reageert. Dan voel je die diepe pijn die het haar geeft. Als ze niet geliefd wordt door haar man. Dan zegt ze, vers 15, is het niet genoeg dat je me mijn man afgenomen hebt? Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? Je voelt de pijn die Nea voelt. Ook al ben je nog zo gelovig, ook al weet je dat je in de overgave aan God vrede vindt, het blijft een kruis. Het blijft dat onrecht, dat doet, blijft pijn voelen. Dan voel je er heel wat tranen. Dat merk je trouwens ook, hè? Als in die naamgeving, Ruben, God heeft mijn verdrukking gezien. Hoe heeft hij dat gezien? Nou, waarschijnlijk doordat Nea zo vaak huilt. Simeon, God heeft gehoord. Wat heeft hij gehoord? Nou, dat snikken van Nea. En ook het gebed van Nea, zeker ook. Nee, het is niet makkelijk geweest van Nea. Pijn voelt ze. En Rachel dan? Nou, voor haar is het ook niet echt makkelijk. Eerst wel natuurlijk, de liefde van haar man. Ze mag erin baden. Maar al snel, als ze ontdekt dat ze onvruchtbaar blijft, verandert haar geluk. Moet je maar gebeuren. Jij wil ook graag kinderen krijgen en je ziet dat je zus de ene na de andere krijgt. Jacob hoeft maar naar haar te kijken en ze is zwanger. Maar bij haar? Eisend gaat ze daarom naar Jacob toe. Dat hebben we gelezen. Toen Rachel merkte dat ze Jacob geen kinderen baarde, werd ze jaloers en ze ging naar Jacob, geef mij kinderen. En zo niet, dan sterf ik. Zo diep gaat de pijn bij Rachel. Moet dat maar niet te snel als ongeloof typeren. Dat laat zien hoe diep het gemis aan kinderen gaat. Salomo die zegt het al. Het graf, een gesloten baarmoeder, een land dat niet van water verzadigd is en het vuur zeggen niet, het is genoeg. Altijd blijf je eraan herinnerd worden. Altijd. Als je om je heen kijkt en je ziet zwangere buiken, dan voel je, ik ben het niet. Je ziet gezinnetjes om je heen. Moeders die met elkaar over de opvoeding praten, jij kan niet meepraten. En later, als oma's, trots over hun kleinkinderen praten. Wat kun je niet meedoen? Wat een kruis. Wat kun je hieronder lijden? Laten we in de gemeente er oog voor hebben. En Rachel, ze kan het ook niet langer verdragen. Ze gaat naar Jacob toe. En ze zegt het. Geef mij kinderen. En Jacob, hoe reageert hij? Heel begripvol. Nee, niet direct. Die ontvlamt in heilige woede. Rachel die vraagt iets aan hem wat hij ook niet geven kan. En Rachel die weet dat natuurlijk ook wel, dat niet Jacob over kinderen krijgen kan. Maar waarom komt Rachel dan toch naar Jacob toe? Nou, ik denk dat Jacob zegt, jij hebt toch gezegd dat God, jouw God, je een nageslacht beloofd heeft van veel kinderen. Waar is die God van jou dan? Waarom krijg ik dan geen kinderen? Hoort u wel hoe diep die vraag van Lea aan Jacob gaat? Jacob, waar is jouw God? Hoe zit het met jouw geloof? Daarom wordt hij boos. Want als Jacob moet kiezen tussen Rachel en God, dan kiest hij toch voor God. En ook voor Rachel. Zeker. Want hij met die boosheid probeert haar wakker te schudden. Zeg, waar ben je mee bezig? Niet ik heb het in de hand. Niet wij hebben het in de hand. Maar God. Hij opent de baarmoeder. En hij sluit de baarmoeder. Bij hem moeten we zijn. En daarom wil hij Rachel daarvan, ja, doordringen. Kijk uit. Stel je vertrouwen op hem. Maar Rachel doet het niet. En neemt de toevlucht tot een bekende remedie. Die ook Sara toepaste. In haar ongeduld. Ze geeft haar slavin aan Jacob tot een vrouw. En de kinderen van die vrouw, zo zegt ze, die zullen dan op mijn naam geschreven worden. Ik zal die dan adopteren. Dat betekent die zin, op mijn knieën zal dat kind gebaard worden. En zo gezegd, zo gedaan. Bilha wordt zwanger en baart een kind. Dan geeft ze het een naam, Rachel. En ze zegt, God heeft mij recht verschaft. En nog een keer, de tweede zoon, dan denk ik triomfantelijk, die tekstwoorden van de preek. Ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd, ook heb ik gewonnen. Nee, erg godvruchtig klinkt het niet, vindt u wel? Het heeft eigenlijk wel iets brutaals. Je slaat een eigen weg in en als het dan lukt, dan zeg je ook nog dat God het heeft gedaan. Als Lea dan hetzelfde doet, diezelfde truc uithaalt en haar slavin ook aan Jacob geeft en twee zonen daarna nog ook zelf baart. Lea krijgt er nog vier bij. Kan ik me voorstellen dat die triomf van Rachel wel weer verdwenen is. Even was ze weer de sterke. Maar al gauw ebt dat weg. Door de omstandigheden wellicht murf geslagen. Dan hoor je niet meer veel van actie bij Rachel. Wat ze wel heeft gedaan, is gebeden. Dat blijkt al uit vers 22. Dan zie je, God dacht ook aan Rachel en, staat er, God verhoorde haar gebed. Na 6-7 jaar krijgt ze toch een zoon. En ze vermeldt dan die persoonlijke naam van God. Ze zegt eerst, vers 23, God heeft mijn schande weggenomen en ze gaf hem de naam Jozef. En ze zei, mogen de Heere mij nog een zoon geven. Je kunt dat op twee manieren uitleggen. Je kunt het zeggen, ja, Rachel die wil graag nog een zoon. Die heeft nog niet genoeg. Eén zoon is haar te weinig. Maar ik geef de voorkeur om het gelovig uit te leggen. Ze noemt hier de naam Yahweh. De persoonlijke naam van God. Die God die aan Jacob verschenen was. Die tegen Jacob had gezegd, jouw nageslacht zal talrijk zijn. Dat zal zich uitbreiden. En ze verlangt, ook Rachel, om daar het instrument in te zijn. Om nog een zoon te baren voor God. Tragisch is natuurlijk wel dat die zoon die ze baart, Benjamin, op dat moment dan ook haar eigen dood wordt. Maar hier is het een uiting van geloof. Gemeente, wat een geschiedenis. Ik heb al gezegd, elke persoon in die geschiedenis heeft zijn eigen strijd en aanvechting. Job, die zei het in hoofdstuk 7, heeft niet de mens een strijd op de aarde? De pastorale bezoeken die ik ook afleg in mijn eigen gemeente, merk ik ook dat dat zo is. En het zal hier niet anders zijn. Ieder mens heeft zijn eigen strijd. Elk huis heeft zijn eigen kruis en elk hart heeft zijn eigen smart. En wat kan dat een eenzaamheid geven? Rachel, ze is jaloers op Lea. En Lea is jaloers op Rachel. En al die leed lijkt er geen oplossing. Mensen, ze kunnen ten diepste niet helpen. Heel vaak hoor ik het ook. Als je het zelf niet meemaakt, dominee, ja dan weet je niet wat het is. En dan moet ik ze gelijk geven. Dat is ook zo. Een nood van een ander kun je niet proeven, niet inleven, niet voelen. Wel een beetje iets in meekomen, maar de echte nood. Vanavond heb ik willen laten zien dat er één is die het toch wel weet. Eén is die de nood wel ziet. Eén is bij wie je wel terecht kan. Eén is die het geleden niet kent en proeft. Dat is degene die zich tooit met de naam: ik zal er zijn. Jawel. En die God, die wil niet, zo heeft hij het ons laten weten, dat er enigen van u en van hier verloren gaan. Hij is erop uit, door alles heen, op mijn en op uw en jouw redding. In alle moeite en zorg van het leven die je ondergaan moet, roept hij je toe, wend je naar mij toe, word behouden. Het is de God van uw doop, van jouw doop. Als je als kind gedoopt bent. En vanaf dat moment dingt hij naar je hart. Dingt hij om je hand. En hij wil dat je hem vertrouwt. En God, hij zal niet rusten. Totdat hij uw hart en jouw hart ingewonnen heeft. Totdat hij je helemaal bij hem gehouden heeft. Hij zal ook, als je je eenmaal hebt overgegeven, je voor je zijn en voor je zijn. Zoals hij was voor Jacob. Tot het einde toe. Zo zal hij er ook voor u zijn. Tot het einde toe. Als je je verhardt. Je niet overgeeft. Je eigen gekozen wegen boven de weg van God houdt. Dan zal God er eenmaal niet meer voor je zijn. Al het leed wat hier geneden is. Een voorproef zijn voor het leed wat nog geneden zal worden. Dan zegt de Bijbel in Spreuken 1, dan zal het verderf over je komen. En God, hij zal lachen over je verderf. Zo zegt Spreuken 1. Waarom? Omdat God geroepen heeft, maar wij niet geantwoord. Omdat wij alle bestraffingen van God naast ons neer hebben geworpen. Daarom laat dat van u en van jou en van mij niet gelden. Wat moet je dan wel doen als je gered wil worden, als je niet die stem van God naast je neer wil leggen? Dan zegt Spreuken 1, heel eenvoudig in het laatste vers, wat je wel moet doen: maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van de angst van het kwaad. Ik zie best nog wat kinderen in de kerk. Kinderen, in de doop zegt de Heere God dat je bij hem horen mag, dat hij wil dat jij bij hem hoort. Wat moet je nou doen om nou ook gered te worden, om nou ook in de hemel te komen, ook in de plek te komen waar het helemaal goed en fijn is? Nou, eigenlijk hoef je heel eenvoudig, dat weten jullie wel wat dat is, je hoeft alleen maar te luisteren. En wanneer luister je? Als je ook doet wat mama zegt. Anders noem je dat niet luisteren, toch? Als mama zegt, je mag niet de deur open doen en je doet het toch, dan luister je niet. Nee, luisteren betekent ook doen wat mama zegt. En zo zegt de Bijbel, wie naar mij luistert, zegt Jezus, zegt God, die zal zeker wonen, veilig wonen, vrij zijn van de angst voor het kwaad. Nee, ja, die zei het bij de geboorte van Juda, daar ga ik mee eindigen. Ze zei het, nu zal ik Jahwe loven, de Heere loven. Juda, daar was Lea op de goede plek. Voor Lea stond niet langer haar probleem centraal, die God oplossen moest, maar nu stond God centraal. Nu, dit keer, zal ik de Heere loven. Dit keer zal ik me helemaal aan God overgeven en zeggen, u doet het goed, altijd goed. En van deze Juda, van dit kind, als Nea op die goede plek is, daarvan zegt Jacob later op zijn sterfbed: Juda, gij zijt het. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in eeuwigheid. Heel het Oude Testament, het werkt heen naar de geboorte van de Messias. En als niet voor niets, als Nea op haar plek is, dan mag zij het kind voortbrengen, Juda. Die God, waar God mee verder gaat. Om uiteindelijk de Christus eruit geboren te laten worden. Heel het Oude Testament, het is vol. Van wie? Van deze Christus, van deze Jezus. En daarom in het Nieuwe Testament herhaalt God zelf de woorden van Salomo. Bij de doop van Jezus. Als Jezus daar onder water gaat, dan gaat de hemel open. Er klinkt daar die machtige stem van God. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Amen. We gaan zingen uit Psalm 145, vers 5 en 6. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 5 en 6 van 145. Laten we samen danken en ook voor elkaar bidden. Heere God, we willen u danken dat ook deze dingen waarover we vanavond gehoord hebben, gepreekt en genezen hebben, voor u niet verborgen zijn. Dat u ons kent, onze pijn, onze vragen, onze worsteling. Als ons leven soms zo'n leven is als Jacob, waar je misschien wel van zeggen moet dat het een bende is, dan is het toch waar dat u het kent en er ondersteunt en uithelpt en doorhelpt. Dat hebben we gezien en gehoord. We danken u erom. We bidden u ook voor elkaar. We bidden voor hen die lijden in het huwelijk, omdat ze niet geliefd zijn. U weet de pijn die dat geven kan. Ondersteun en help. We bidden voor hen die vroeger gepest zijn of hoorden dat ze ongewenst waren. Heere, ontferm en wees hen nabij. We bidden u voor gemeenteleden die kinderloos zijn, wel of niet getrouwd en dat wel graag wilden. Heere, ontferm u. Wees erin en nabij. We bidden u voor echtparen die worstelen met gezinsvorming, wat wel en wat niet goed is. Ontferm u, Heere God. We bidden u voor oudere echtparen die terugkijken. Vanavond wellicht ook schuld voelden. Of juist dankbaarheid, omdat ze de goede keuzes maakten. Wees hen nabij. We bidden u voor singles in de kerk. We danken u vaak voor hun bijdrage, voor hun liefde en toewijding in zoveel zorgtaken die ze in de gemeente of in de familie innemen. Zegen hen en wees hen nabij. We willen u ook danken dat in de gemeente bij Nicolaas en Jessica van Ookmanitsch een zoon is geboren. Mattea Selfinus Petar. Wees in dit gezin. Dank dat u moeder en kind spaarde. Gaat u mee op de weg die voor ligt. Wees een vurige muur rondom hen. En laat ze in uw spoor hun leven mogen leiden. We willen u bidden ook voor de armoede in Moldavië, waar we ook in deze dienst voor collecteren. Helpt u kerken om de kinderen en ouderen die vaak alleen achterblijven te ondersteunen. Zegen daartoe ook onze gaven, daartoe deze avond. Heer, we willen u danken voor wat u gaf. We willen ook bidden voor de wereld. U weet hoe Amerika Iran heeft aangevallen en dat we nu met z'n allen de adem inhouden. Heere, u regeert. Daar geloven we in. En help ons om in dat geloof ook te leven. En daarin op u te vertrouwen. Dat u nooit het uit de hand zult laten lopen. Maar het zal gaan volgens uw vastgemaakt raadsbesluit. Daar willen we u voor danken. En tegelijk bidden of u ons daarin rust wil geven. Geloofsovergave. Vertrouwen. Dat we met ieder gaan van hier naar huis. Zegen in deze nieuwe week waarin we zijn ingegaan. In dit werk wat wacht. Helpt u in de gesprekken. Helpt u deze week om uw getuige te zijn. Heren, dat willen we van u vragen. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen het weerklanklied 363 vers 1, 2... en 3. Maar vooraf wordt er gecollecteerd en de eerste collecte is bestemd voor de kerk in actie in Moldavië. En de tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Van harte bij u aanbevolen. En wij zingen dan daarna weer kanklied 363 vers 1, 2 en 3. Niet zien en toch geloven, o God, als gij mij helpt, dan zal ik toch u loven, hoezeer ik overstelp door allerhande plagen. U vult zelf al in dat dit past bij de preek. 1, 2 en 3 van weerklanklied 363. recht uw harten tot God. Ontvangt de zegen van de Heere, van Yahweh. En gaat daarna heen in vrede om een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.